Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Donderdag 23 september, ja daar zijn we weer. We gaan het vandaag hebben over het vrouwenquotum bij Defensie. We gaan het hebben over een conferentie waar jij was, Wiert, in Normandië. Het vertrouwen in het politieke midden bij de kiezer is volledig weg. Dat constateert althans onze columnist Roderick Velo.
Yes.
Maar laten we even beginnen met de algemene politieke beschouwingen. Het belangrijkste parlementaire debat van het jaar. Ben je ook zo aan het genieten?
Nee, eigenlijk niet. Ik moet zeggen, ik kijk.
Het is trouwens nog bezig, hè, terwijl we het opnemen.
Het is nog aan de gang. Nee, ik kijk met steeds meer verbazing, zo die niet al heel erg groot was, naar het circus in Den Haag. En op het gevaar af om hier een populist te worden genoemd. Maar ik vind het toch wel heel merkwaardig na alles wat er gebeurd is rond de liegende Rutte. En de HSGO lezing van Sigrid Kaag, waarin ze Mark Rutte ook pontificaal aanviel. Het aftreden vervolgens van Kaag als minister en vervolgens niet willen aanschuiven als spreker bij deze algemene politieke beschouwingen. Het veel te late aftreden weer van minister Bijsveld. Ik bedoel, kortom, het is daar zo'n puinhoop. Hè? En als je daar dan naar kijkt, dan lijkt het alsof die mensen daar in die cocon met elkaar een soort schijnvertoning opvoeren. Hè? Die weliswaar over heel veel miljarden gaat. Maar die in zoveel punten al helemaal niet meer raken aan wat er gaande is in de samenleving. Weet je, iedereen die ik spreek, iedere normale burger die ik spreek hierover, die zegt, hoe kan het eigenlijk dat mensen die zo aantoonbaar hebben gelogen, en ook zoveel, en op zulke belangrijke punten ook, en iemand als Rutte die gewoon het functioneren van een Kamerlid.
Hij had niet gelogen, hè, volgens hemzelf. Hij kon zich niet meer herinneren.
Maar, en dan vervolgens het functioneren van een Kamerlid, zoals Pieter Omtzigt in die toeslagenaffaire, zo ingewikkeld maken. Dus gewoon zeg maar, weet je, aan de fundamenten van de democratie raken. Dat hij daar zonder enige schaamte gewoon in die kamer doorgaan. Alsof het business as usual is.
Hadden we Prinsjesdag en de beschouwingen dan maar over moeten slaan?
Nee, dat kan natuurlijk niet. Alleen wat je ziet is, en daarom was die conferentie waar ik dit weekend zo was. Iemand schreef, die APB begonnen en men keek, daar gaan we straks inderdaad over hebben, sorry. En iemand keek en schreef mij van, we kijken gewoon naar het ancien regime. En die indruk heb ik dus ook. Dit is een systeem wat niet functioneert. Het zijn functionarissen die niet meer functioneren, omdat ze te lang vasthouden aan die posities, wat je in Duitsland met Angela Merkel ook hebt gezien. En we zijn zo toeschouwer van hun laatste benen of zo, waar dit systeem ook op loopt. En dat is het gevaar van de democratie. Alexis de Tocqueville, en ik was op een conferentie in Frankrijk afgelopen weekend, in zijn naam, Alexis de Tocqueville is was een 19e eeuwse graaf, Frans aristocraat uit Normandië, en die heeft hele wegwijzende beschouwingen geschreven over de Amerikaanse democratie. Eigenlijk over überhaupt de democratie. En met allerlei observaties die nog altijd op geld doen. Bijvoorbeeld, wat in deze tijd heel interessant is, het gevaar van de tirannie van de meerderheid. Alle corona-wappies, zoals ze dan worden genoemd, die demonstranten die de straat op gaan omdat ze vinden dat hun standpunten gewoon niet over het voetlicht komen, die zullen zich herkennen in die observatie over die tirannie van de meerderheid. Die zullen ook inderdaad vinden dat die meerderheid, dan wordt vertegenwoordigd in Nederland door Rutte en Hugo de Jonge in de gezondheidscrisis, dat die tyranniek is in het opleggen van die QR-code, in het opleggen van toch wel min of meer gedwongen vaccinatie, zoals het vaccinatiedrang noemen. En Tocqueville die waarschuwde daar destijds al voor. Waar die ook voor waarschuwde was 1848, het revolutiejaar, zoals veel mensen zullen weten. Toen waarschuwde hij ervoor dat een totaal onthechte politieke klasse, de bestuurdersklasse, zich totaal had onthecht van de rest van de samenleving.
We slapen op een vulkaan, riep hij toen uit.
Ja, precies. We slapen op een vulkaan. En dat beeld zie ik nu ook. En op allerlei plekken, hè, niet alleen in Nederland, maar in Frankrijk, in Duitsland, in de Verenigde Staten. En die conferentie waar ik was afgelopen weekend, dat was de vierde keer dat die was. En oude vriendin van mij uit Moskou, een collega van mij voor de Franse krant Figaro, die organiseert dat mede. Die is daar mede initiator voor geweest. Dus ik kom er al 4 jaar, tot mijn grote plezier. Die ging daar grotendeels over. En het fijne dan van zo'n weekend, dat georganiseerd is ook door grote organisaties, dat is dat je daar met een 100 man op dat kasteel van die Tocqueville verkeert 2 dagen. Hè, en er zijn allemaal discussiepanels en zo. En de mensen die dan komen, dat zijn mensen die echt weten waar ze het over hebben. Want dat zijn gewoon topmensen in hun vak. Hè, zoals de voormalige adviseur van Mike Pompeo was daar. En de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Hubert Védrine. Maar ook academici zoals Yascha Mounk en Joshua Mitchell en zo. Dus echt mensen die echt heel erg hebben nagedacht over de problemen van deze tijd.
En wel een beetje in de conservatief-liberale hoek.
Ja, een beetje in de conservatief-liberale hoek. Want het wordt, dat is inderdaad een programma dat min of meer nadenkt over hoe conservatieven in deze tijd zich kunnen verhouden tot die problemen. En wat dan opvalt is dat hoezeer die mensen die daar spraken zijn doordrenkt van het besef dat de democratie, westerse democratieën in crisis zijn. Ook met name die in de Verenigde Staten. En anders dan wat wij vaak denken hier in West-Europa, dat de radicale islam ons ondermijnt. Denken die Amerikanen daar anders over, omdat ze minder last hebben van die orthodoxe islam. En bovendien omdat zij, en dat is interessant om aan te duiden, al veel verder zijn in die woke-revolutie. Dus dat hele woke gedoe, hè, iedereen weet zoals iemand wel wat dat is. Namelijk dat woke, dat deelt de samenleving in slachtoffers en daders. Daders, dat zijn dan meestal, of in alle gevallen gewoon de blanke meerderheden. En de slachtoffers zijn die minderheden. En als je tot een groep behoort, als je zwart bent of moslim of vrouw, dan behoor je automatisch tot die groep. En jouw individualiteit doet er eigenlijk niet meer toe. Dus het principe van gelijkheid wordt totaal door hen ondermijnd. En waar die Amerikanen vooral op bezig is dat, misschien beseffen wij dat nog niet goed, maar dat er echt een revolutie gaande is in de Verenigde Staten, op de universiteiten en in de media. En dat woke echt vernietigend is. En er waren 2 voorbeelden. Een van Yascha Mounk, dat is echt een hele gerespecteerde politicoloog, heeft goede boeken geschreven ook. En mensen ook in de Tweede Kamer en zo, die lezen die man. En die is heel erg kritisch geweest op Trump en op de rechtspopulistische revolutie en zo. Die heeft de beweging, die heeft daar gewoon kritisch over geschreven. En ook hij, en hij doseert op Harvard. Hij zei, alle elite universiteiten, ook die waar ik nu werk, zijn in de greep van die woke ideologie. En je kunt om 1 woord gecanceld worden en je kunt om 1 woord eigenlijk vernietigd worden. Dat je hele carrière naar de knoppen is. En hij zegt, de meeste mensen, mijn collega's, die zwijgen om die reden, omdat ze gewoon hartstikke bang zijn. In de media net zo. En heel ontroerend was eigenlijk, en ook wel extra verontrustend weer, was het optreden van een oud burgerrechtenactiviste en een rechter. Een donkere mevrouw, ontzettend aardige mevrouw, waar ik na die tijd nog heel lang mee heb mogen praten. En die zei, notabene, komend vanuit die burgerrechtenbeweging, zegt ze, er is geen enkel intellectueel debat meer mogelijk in de Verenigde Staten. Het gaat de mensen die aan de kant staan van die woke revolutie, die beschouwen taal ook als potentieel gewelddadig. Dus als jij meningen uit en woorden gebruikt waar zij het niet mee eens zijn, dat noemen ze dan die microaggressions, dus die microagressies, dan beschouwen ze dat letterlijk als fysiek geweld. En dan behouden zij zich zelf het recht voor om jou met fysiek geweld ook aan te vallen. Dus niet met woorden, want ze willen helemaal geen debat. Hè, maar echt met puur met fysiek geweld. Dus zij zei, er dreigt gewoon een burgeroorlog. En al een paar jaar geleden toen dit opkwam, toen dacht ik, dit lijkt wel heel erg op die culturele revolutie destijds in China, hè, onder Mao. Toen Mao, die communistische partij, die activeerde toen, of nou ja, Mao eigenlijk, die activeerde toen een hele beweging van jongeren die zeg maar de oude garde tot de orde moest roepen of decimeren eigenlijk, omdat die waren dan afgedwaald ideologisch en die jongen nieuwe ideologische garden, dat waren ook echt de rode gardes, die moesten die partij zuiveren. Pure zuivering, daar komt het op neer. En dat gebeurde ook. Je ziet, mensen moeten maar zoeken op internet als je zoekt onder de culturele revolutie. Er zie je allemaal van die afgrijzelijke foto's waarop mensen met borden voor hun borst gekweld worden in het openbaar, openlijk boete moeten doen, zich moeten verontschuldigen, excuseren. En er zijn toch ook gewoon heel veel, ontzettend veel mensen gewoon vermoord. En die kant zit hier, nou ja, niet alleen zit die kant hier aan. Dit is die woke revolutie. Dus het zal niet lang meer duren voordat we ook dit soort taferelen zullen zien. De interessante analyse hiervan kwam van Joshua Mitchell. Dat is een hele bekende socioloog, politicoloog eigenlijk ook. En die schrijft, dit is een religieuze beweging. Dus deze beweging vertegenwoordigt eigenlijk, is eigenlijk de vervanging voor het christendom. Het Westen voelt zich schuldig, althans dit deel van de Westerse bevolking voelt zich schuldig, maar kan niet meer teruggrijpen op het katholicisme of protestantisme, hè, want die religie heeft voor hen afgedaan en dit is hun nieuwe religie. Dus ze zoeken naar zuiverheid en naar puurheid, dat zie je ook. Ze willen puurheid van de taal, puurheid van de ideologie, ook het klimaat speelt, hè, de hele klimaatdiscussie speelt hier. Ze willen zuivere lucht, gewoon letterlijk zuivere grond, zuivere lucht, zuivere mensen en iedereen die niet zuiver is, moet worden gezuiverd. Mm-hmm. Hè? Nou ja, en het schrikbarende natuurlijk is, voor ons Europeanen die er zaten, was het schrikbarend om te horen hoe ver het daar al is. En hoe zie je mensen van dit niveau, op dit soort posities, zich dus gewoon heel erg zorgen over maken. En aangezien alles uit Amerika 5 jaar later naar Europa komt, gaan we er ook mee te maken krijgen. En dan was er nog een tweede thema, waarvan wij vaak niet beseffen hoe belangrijk dat is. Mensen als Rob de Wijk trouwens wel, want die houden zich hier ook internationaal mee bezig. Dat is China. Ik weet niet of je nog herinnert dat interview van mij met Maarten van Rossen over 9-11 een paar weken geleden. Daarin zegt Maarten, ik begrijp eigenlijk niet waar die Amerikanen zo moeilijk over doen, want China is toch helemaal geen ideologische tegenstander. Het is een economische concurrent. Dus waarom benaderen wij China niet als economische tegenstander of economische concurrent? En waarom? Omdat China is ook kapitalistisch nu. En het is kapitalistisch als wij, misschien wel hyperkapitalistisch. Dus ideologisch hebben wij met China geen probleem. Nou, die stelling, want die heb ik daarvoor. Ik mocht de forum leiden, ontzettend leuk. Ik mocht een van die panels leiden. En er zat ook Andrew Mitch daar. En dat is een kenner op het gebied van veiligheid en China, internationale politiek. En daar zat ook Mary Kissel, dat was de adviseur over China, over Azië, voor Mike Pompeo, van dus de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik zeg, dat is heel grappig, dus ik zeg zo tegen, ja luister eens, bij ons heb je dus mensen die zeggen, ja die Amerikanen moeten niet zo moeilijk doen, hè? Want in China is geen ideologische tegenstander. Nou, die twee ontploften zo ongeveer.
Wat Amerika zag, in ieder geval onder Trump, China wel als een ideologische tegenstander.
Jazeker, en ik bedoel, dat is ook wel consensus geloof ik binnen de Amerikaanse politieke establishment, dat China is gewoon de grote uitdager. In ieder geval onder Trump, hè? Dat zei die Mary Kissel ook. Dankzij Trump en dankzij dat Trump begon te wijzen op het offshoren van Amerikaanse banen naar China en die oneigenlijke competitie met China en zo, is dat op de agenda komen te staan. Nou, toen ik dit zei, ontplofte die twee zo ongeveer, omdat, en dat maakte ze ook wel heel goed duidelijk onderbouwd ook, China, zeggen ze, zit overal op dit moment in. Ze zit in Big Tech. Ze zitten in onze media, ze zitten in onze politiek. Ze kopen Afrika op, ze kopen mensen om. Dus ze bedrijven helemaal natuurlijk geen fair play. Dat doen ze niet. Ze proberen het Westen, in hun ogen dan, op de knieën te krijgen. En op den duur, zeiden deze twee, gaan ze dat ook militair doen. Omdat er zijn nu allemaal acties al boven Taiwan. Zoals we weten wil China eigenlijk Taiwan terug. Beschouwt natuurlijk Taiwan als deel van het moederland. En de vraag is wat een verdeeld Westen zoals wij nu zijn. Hè, want we zitten elkaar dus te bevechten in, met die woken en die alt-right en rechtsconservatieve bewegingen en zo. Die zitten allemaal met elkaar enorm te vechten.
Dus we zouden beter naar China kunnen kijken.
Het Westen stelt niks voor. We moeten natuurlijk gericht zijn op China. Hè? En daar komen we zo meteen in de woken week nog op. Waar gaat het bij ons op defensie over? Over meer vrouwen op defensie. Terwijl China, als je naar het Chinese leger kijkt. En trouwens ook naar het Russische leger. Het Russische leger, dat vergeten we ook vaak of we weten dat niet. Het is enorm gemoderniseerd. Die hebben nu allemaal wapentuig wat voor ons heel bedreigend kan zijn. Die Russen, Poetin heeft er gewoon tientallen miljarden in gestopt. Wij koketteren hier met diversiteit in het leger, in de strijdkrachten. En zij zijn bezig om na te denken hoe zij de wereldorde zo gaan reorganiseren dat zij er beter uitkomen en het Westen gewoon... Ik zeg heel vaak gewoon trouwens, sorry, maar dat het Westen achterblijft. En wat ik dan heel interessant vind om te zien, toch wel van die China-experts en zo, hoe urgent zij dit vinden en hoe geïrriteerd zij eigenlijk zijn over het gebrek aan besef bij onze politieke klasse, ik denk ook in Nederland, dat dit speelt.
Ja. Nou, dan zei ik net inderdaad al, van het is vooral een conservatief, liberaal publiek wat daar op die conferentie afkomt. In hoeverre is het dan niet... Een beetje preaching to the choir.
Ja, maar dat is ook niet per se zo hoor. Want kijk, zoals die Mary Kissel die ik noemde, die was gewoon, die zat op de editorial board van de Wall Street Journal bijvoorbeeld. En ja, er zijn wel wat, juist die opiniepagina's van de Wall Street Journal zijn wel wat conservatiever en zo. Maar dit is ook allemaal gewoon mainstream hoor, wat daar zit. Het is niet een feestje van Thierry Baudet of Geert Wilders, helemaal niet. Ik bedoel, Figaro is natuurlijk hele eerbare, een beetje wat NRC vroeger was in Nederland. Conservatieve, liberale krant. Ja. En die mensen die er zijn, ik bedoel, dit wordt gehost door die familie Tocqueville, wat ook heel leuk is, omdat de familie loopt daar rond. Hè, de kleinkinderen lopen daar rond. Je kunt daar, als je door het kasteel dwaalt, dan kom je in de studeerkamer waar Tocqueville zijn reflecties over Amerikaanse democratie heeft geschreven en zo. Dat staat er ook allemaal nog. Dus het is heel erg geworteld in die traditie. Dit is totaal niet, hier spreekt ook niemand, hier spreekt ook niet Marine Le Pen of zo, weet je. Hier spreekt gewoon Hubert Vedrien, die totaal onderdeel is van het Franse politieke establishment.
Ze zeggen er eigenlijk van, nu dreigt weer zo'n omwenteling, waar Tocqueville dan halverwege de 19e eeuw ook wel een keer voor waarschuwde. Maar wat kunnen we nou nog, wat kunnen we dan doen om die omwenteling te keren?
Ja, nou ja, dat is dus...
Behalve hier deze analyses.
Ja. Dat is dus best een hele belangrijke vraag die daar ook wel gesteld werd. Nou, dat is in eerste instantie vooral een ervoor zorgen dat woke gedachtegoed niet wint. Dus dat je bipartisan, zoals het heet in de Verenigde Staten, dus zowel vanuit de Republikeinen als de Democraten, begrijpt dat dit een rechtstreekse aanval is op het hart van de democratie. En als je je democratie wil bewaren, dan moet je over je schaduw heen springen en met elkaar een soort platform formuleren waarop je dit bevecht. Net zoals dat ooit besloten werd van die Sovjet-Unie en de ideologie daaruit, daarvan, het communisme is een bedreiging voor het Westen. En er was consensus over. Dus er moet consensus overkomen dat dit bedreigend is voor de westerse democratie. Het probleem alleen is dat woke al zo enorm geworteld is in allerlei belangrijke instituties. Je ziet het ook hier in Nederland immers. En later zal blijken, denk ik, dat de eerste openbare slachtoffers van woke in Nederland, dat Fidan Ekis en Renze Klamer zijn geweest. Die hadden een succesvolle talkshow de vooravond. Die liep ook goed. Er was geen enkele reden om die twee en om die talkshow te stoppen en om die twee weg te sturen, maar omdat VARA BNN heeft besloten dit woke diversiteits-inclusiviteitsgedachtegoed te omhelzen en dat ook niet helemaal goed begrijpen natuurlijk, want dat is altijd zo, dat blijft altijd steken in wat oppervlakkige ideeën erover, dus ze begrijpen eigenlijk helemaal niet dat ze met vuur spelen. Maar de consequentie is wel geweest dat die twee presentatoren dus zijn gecanceld.
Ja, door hun eigen omroep. Misschien zaten ze ook wel gewoon bij de verkeerde omroep, als dat voor BNN VARA zo'n belangrijk thema is.
Dat kun je zeggen, maar je kunt ook zeggen, dit was een uiteindelijke talkshow van de publieke omroep. Maar het doet er niet zoveel toe of dat nou BNN VARA was of niet. En omdat daar dus af en toe afwijkende geluiden klonken, werd die dus gestopt. En moesten deze twee, die moesten hun stoelen afgeven aan onverdacht woke types. Die nooit afwijkende meningen of enigszins schurende meningen, opinies zullen ventileren aan die tafel. Dus die cocon die kon zich weer sluiten. Ongeacht wat de kijkers daarvan vonden. Want die kijkers zijn het er niet mee eens. Ik weet niet hoe die kijkcijfers nu zijn. Maar die kijkcijfers die kelderden naar 400.000 of zo. Omdat die kijkers zeggen, ja, maar wij zijn het hier niet mee eens. Wij willen niet dat een kleine secte voor ons bepaalt wat wij te zien en te horen krijgen. Met die Amerikaanse media is het niet anders. Het was ontzettend, voor mij ook weer echt fantastisch om te zien. Die Alain Finkielkraut was daar. Dat is een bekende Franse filosoof. Nou, de Fransen houden van filosofen. Dus hij mocht oreren en zo. Dat deed hij heel goed trouwens. Op zijn leeftijd. Dat was echt. Die noemt gewoon, weet je, de New York Times de Pravda van deze tijd. Hè? En dat vind ik dan heel fijn. Dat vind ik ook. Alleen in Nederland beseffen zo weinig mensen dat. In Nederland denken nog altijd heel veel mensen, ook in ons vakgebied, dat de New York Times, ja, dat is gewoon de Bijbel. Hè? Dat is, dus, dat is de vertegenwoordiger van kwaliteitsjournalistiek. Maar dat is die krant al heel lang niet meer. Net zoals CNN een propagandakanaal is geworden. En dat iemand als Finkielkraut dat dan ook vindt en daar openlijk zegt. En daar ook wel applaus voor oogt en zo. Ja, dat is dan natuurlijk wel eens een keer fijn, omdat je altijd moet verdedigen als je dat soort dingen zegt. En dat hoeft dan daar niet. Maar om terug te komen, kijk, op China bijvoorbeeld. Met Joe Biden, met het presidentschap van Joe Biden tot nog toe. Hè, wat eigenlijk voor onze ogen in elkaar stort. Hè, want je hebt die toestanden aan de grens. Je hebt die afgrijzelijke terugtrekking uit Afghanistan die helemaal misgelopen is. Ja, niemand van de Amerikanen die ik daar sprak, die zag daarin enige aanleiding om te denken dat Joe Biden op dit moment geschikt is om die Chinese dreiging het hoofd te bieden. En dan zitten we ook nog eens met de Duitse verkiezingen die er aankomen dit weekend. Hè, waarin het best zou kunnen zijn dat de kandidaat van de SPD die gaat winnen. Nou, die Duitsers die willen altijd al liever. Hè, die houden überhaupt niet van martiale. Een martiale opstelling. Die wil uit onderhandelen en tot consensus komen. Ook met China. Maar ook met Rusland. En vooral die SPD. Die heeft een hele intense band met Rusland. Omdat daar die Gerhard Schröder. Die voormalige bondskanselier van Duitsland. Is gewoon een vriend van Poetin. Hè? Die is daar baas van de.
Is toch energieadviseur of zo?
Ja, die is daar baas geworden van die Nord Stream. Destijds project. Het gasproject. En ik kan me niet voorstellen dat de Duitsers die confrontatie zullen aangaan. Dus dat wordt voor de komende jaren wordt het nog enorm interessant om te zien. En ook wel bedreigend, nou ja, misschien wel zorgwekkend om te zien hoe het Westen zich al dan niet ofwel zichzelf vernietigt in zekere zin, waar het nu op lijkt, of zich herpakt en een duidelijkheid krijgt over welke strategische dreigingen er bestaan. Want ook daarover in Europa bijvoorbeeld bestaat geen enkele consensus. Omdat voor de Oost-Europeanen zijn natuurlijk de Russen de dreiging. Voor de Fransen zit de dreiging daar in het zuiden. In de Sahel en de jihad en de radicale islam uit Afrika. En de Britten die ons al hebben verlaten omdat ze eigenlijk de EU uit zijn gepest. Die zitten al lang nu weer in een alliantie met Australië en de Verenigde Staten. Wat notabene toch gevolg heeft gehad, dat een duikbootdeal die de Fransen hadden, dat die geïmplodeerd is. Wat op dat moment dat ik daar was, tot enorme ophef leidde. Omdat hier een hele belangrijke bondgenoot, Frankrijk, gewoon geschoffeerd was. Maar die Britten zijn niet gek. Die denken we gaan liever met de Amerikanen in zee en Australiërs met hele moderne duikboten dan dat die deal daar met die Fransen met hun veel ouderwetse aanpak.
Sowieso Franse apparatuur nooit vertrouwen.
Ja, nou die TGV's die rijden wel heel goed. Maar in elk geval, dat duidt ook op belangrijke scheuren binnen die bondgenootschappen. En in die zin, het kan best zijn dat we kijken naar de dan is nieuwsoort 1848. Dat valt niet eens uit te sluiten.
Ja, Ja, nog even over de democratie en de politiek. Want het vertrouwen in de politiek is flink gedaald. Dat bleek deze week uit onderzoek van Ipsos. Nou, dat kan eigenlijk moeilijk als een verrassing komen. Want schrijft ook onze columnist Roderick Velo. Want nota bene Johan Remkes, de man die nu de formatie moet vlot trekken. Die schreef, heeft 4 jaar geleden onderzoek gedaan met zijn commissie Remkes naar het parlementaire stelsel en de staat van de democratie.
Ja.
En die concludeerde ook al dat het vertrouwen van de burger in de democratie een flinke knauw heeft gekregen.
Ja.
Wat Velo ook schrijft, van dat het een beetje paradoxale situatie is in ons parlement. Dat hoe meer partijen in de Tweede Kamer betrokken moeten raken om compromissen te sluiten en beleid te maken, hoe dunner de soep wordt en hoe minder overeind blijft van de standpunten die kiezers hebben overtuigd om op partij A, B of C te stemmen.
Ja, en aanvullend schreef collega Sivinia hier een heel goed stuk over. Dat was 8 september trouwens op zijn website. Sivinia's Week. Ja, precies. Sip die schrijft: politieke midden is in Den Haag nog nooit zo groot geweest, maar wordt steeds kleiner in het land. En
ja.
Dat is natuurlijk zo. En dat is ook waar we mee begonnen. Die merkwaardige discrepantie tussen wat zich daar afspeelt daar in Den Haag. Ja, en wat eigenlijk de situatie is in het land.
In bij de verkiezingen en vervolgens krijg je een VVD die mogelijk met GroenLinks gaat onderhandelen.
Ja.
Over een coalitie.
Ja, en dat ligt inderdaad natuurlijk vooral bij de VVD. Kijk, het begint met het feit dat partijen op rechts om allerlei redenen worden uitgesloten, zoals de PVV en Forum voor Democratie. Nu moet ik zeggen, Thierry Baudet die maakt het ook niet makkelijk. Zijn politieke collega's om met hem in een coalitie te stappen. Maar goed. En die VVD onder Mark Rutte. Ja, die heeft eigenlijk geen enkel standpunt behalve de steun aan het bedrijfsleven en vooral de grootbedrijven, dat waar zij principieel in staan. Dus die VVD die kan heel diffuus alle kanten op, naar links en naar rechts. En dat doen ze dus ook. Hè. En het gevolg is dat wij allerlei maatregelen over ons krijgen uitgestrooid, zoals de klimaatagenda, waar het volk, dat de burgers die in grote lijnen centrumrechts hebben gestemd ook, en dat ook zijn. Hè. Het Nederlandse bevolking is gewoon in essentie tamelijk behoudend centrumrechts. En dan krijg je met zo'n klimaatakkoord een hele dure, extreme agenda over ons uitgestort, waar we nooit over zijn bevraagd. Daar hebben we gewoon helemaal niet over kunnen stemmen. En Mark Rutte die is er tot nog toe altijd mee weggekomen. Want in de context van, ja, dit is nu eenmaal het brede midden. Mm-hmm. En dat brede midden, dat is voor Nederland goed. Het is goed dat brede midden regeert. Terwijl heel veel mensen, dat zie je ook al, die mensen die de straat op gaan en zo, die vinden het helemaal niet goed. Alleen die worden helemaal niet meer gehoord. Die bestaan niet. En dat is precies wat Tocqueville daar in 1848 zag. Die besturende politieke klasse is helemaal in zichzelf gekeerd met elkaar ook in de weer. Dat zie je ook, al die verschrikkelijke conflicten en die ruzies en zo. En het publiek kijkt en die denkt, waar heb ik dit aan te danken? Waarom, ik stem hier niet voor. Ik ga ontzettend veel geld betalen. Dat is nu energiearmoede. Hè? Merkel die heeft met die energiewende in Duitsland al energiearmoede veroorzaakt. Mensen krijgen allemaal beslissingen door een strot gedouwd die ze niet willen. Maar het gebeurt toch. En dan zien ze ook nog eens die politieke kasten die zo blij is met zichzelf en al dit soort besluiten neemt voor ons. Met elkaar in conflict zijn. Zo erg zelfs dat ze niet met elkaar willen regeren.
Maar wat dat betreft is misschien juist wel goed dat D66 zegt van we houden vast aan onze standpunten over medisch-ethische dossiers en willen niet met CU daarover tot een compromis komen.
Ja, maar ja, die medisch-ethische dossiers zouden ze natuurlijk gewoon kunnen parkeren. He, en bovendien, je kunt ook, als je van goede wil bent en je beseft, ja, de uitslag is eigenlijk centrumrechts geweest, dan ga je eens informeren bij JA21, bij Eerbans. Want die heeft gewoon veel mensen in de Eerste Kamer zitten. En dan ga je kijken, kunnen we niet iets met hun? Alleen al dat soort bewegingen, die zitten in de ijskast, die zijn in Nederland onmogelijk. En het grote probleem is natuurlijk dat we te maken hebben met Rutte, die voorbij zijn tijd is, net zoals Merkel dat was in Duitsland. Die had in mijn ogen dan die eerder moeten opstappen. Dan krijg je een soort fris geluid. Hij is echt het obstakel. Hier, Sigrid Kaag, die helemaal gebouwd is door de media. En daardoor ook zoveel stemmen heeft kunnen winnen bij de verkiezing. Maar nu volledig door de mand is gevallen. Omdat ze politiek tekort komt. Ja, het CDA wordt helemaal opgevreten zometeen door de boeren en door Omtzigt.
Het is dan geen zakenkabinet, maar een flankenkabinet. Met alleen maar partijen van de flanken.
We moeten opnieuw onderzoeken, denk ik, of die blokkades niet kunnen worden opgeheven. Kijk, Wilders maakt de ander ook niet makkelijk, hè, met het eeuwige geschreeuw van hem en zo. Maar het is een feit dat 1 miljoen mensen op de PVV stemmen. En het punt van de PVV is immigratie, islam. 2 punten. Dus daar moet je iets aan doen. En buiten die PVV zijn nog heel veel mensen die daar bezorgd over zijn. We gaan zo meteen hebben over in Nederland. Volgens SCP is 43% van de Nederlanders heel erg bezorgd over immigratie. Dus een nog veel groter deel, misschien wel 70% of zo, is bezorgd over immigratie. Als je dat telkens maar niet aanpakt, als je telkens maar dat niet benoemt, ja, dat gebeurt nu ook weer niet. Als je maar telkens komt met een soort van schijnregelingen die uiteindelijk in de praktijk niet blijken te functioneren of onuitvoerbaar zijn, of je komt met Ankie Broekers-Knol, dan voldoe je gewoon niet aan de urgentie van dit probleem voor zo enorm veel Nederlanders. En door die PVV altijd maar uit te sluiten, en Wilders, ik weet heel goed, Wilders is hier zelf ook schuldig aan, hè, met zijn uitspraken en dat beledigende telkens van hem en zo, dat is ook echt heel, heel onaangenaam. Had hij niet moeten doen, had hij nu misschien al jaren kunnen meeregeren. Baudet had een enorme kans toen bij de statenverkiezingen. Ja. Weet je nog, is gewoon de grootste partij. Daarna helemaal afgedwaald in die complotten en het eeuwige getier en geraas tegen het kartel en zo. Dat is toch geen politiek voer?
En dat is wat Velo ook bedoelt, als ik zijn column goed samenvat. Dat politieke midden is eigenlijk tot elkaar veroordeeld, omdat ze die flanken uitsluiten. Maar daardoor moeten ze met elkaar waterige compromissen sluiten, waardoor eigenlijk de stem van de burger, ja, aan het eind van de rit een beetje verloren is gegaan.
Ja, en daarom zijn er nu zoveel burgers die enorm teleurgesteld zijn in alles. Dus
wat weer de partij op de flanken versterkt en het midden weer verder verzwakt.
Ja, en uiteindelijk is het zo, en het blijkt ook wel uit gesprekken die ik voer, dat men eigenlijk alleen nog maar vertrouwen heeft als men dan verandering zou wensen op Pieter Omtzigt. Dus Pieter Omtzigt moet eigenlijk de natie redden in de ogen van heel veel mensen, maar hij oogt nog zo labiel. En,
dat is natuurlijk geen gezonde politieke situatie.
Nee, dat is een totaal ongezonde politieke situatie. Maar de kern van die ongezonde politieke situatie is dat Omtzigt, zonder überhaupt een partij te zijn, 25 zetels zou trekken op dit moment. Dat zegt, ja, dat is weer die ik refereer nog maar eens een keer naar 1848. Dat is bijna een revolutionaire situatie. Hè? Als je politieke systeem zo zichzelf heeft gedisqualificeerd en als het zo in zichzelf zit vastgeroest en je hebt geen persoonlijkheden en je hebt geen mensen in die politiek die op een redelijke manier, zoals die Sebastian Kurz in Oostenrijk, op een redelijke manier deze problemen over het voetlicht kunnen brengen en de oplossingen voor kunnen aandragen. En men staat in die arena naar elkaar te toeteren en te tieren. Dan kennelijk is die tunnelvisie zo sterk. Ik zag het gisteren op een moment, Rutte die zit aan die tafel bij de NOS. Hè? Heeft hij ten eerste al gezegd, ja, ik wil die relaties met de media verbeteren met grote flessen wijn en eten.
Dus moeten formaties slagen, maar het heeft niet zo, daar ga ik verder niks over zeggen, want dat proces loopt. En
horen we al een half jaar.
En ik bevorder het niet, de gesprekken die we nu met Johan Remkes hebben, als ik daarvoor
ook dat
over ga
speculeren.
Weet ik, en dat is heel irritant. En ik ga het goed maken met grote flessen wijn met jullie. En eten als er ooit een nieuw kabinet is, om de relaties met de media te herstellen. Maar ik kan er nu niet over praten.
Ik zie dat. Ik denk, wat hoor ik nou? En die presentator van de NOS die zegt daar ook helemaal niks over, volgens mij. Ik bedoel, dat hij dat zegt, dat duidt op zo krankzinnig veel rot in de verhouding tussen de politiek in Den Haag en de parlementaire pers ook. Althans, misschien een deel van de parlementaire pers of de media in het algemeen. Dat kan toch niet? Dat de premier van het land zegt, jongens, ik kom wel even langs met de grote flessen wijn eten. Ga even deeltjes maken. Want dat is je eeuwige manager, Rutte. Ga even deeltjes sluiten. Jullie zijn niet al te hard voor mij. Ik lek wat naar jullie. Weet je wel? En business as usual. Echt, ik zat te koken daar voor die tv. Vervolgens komt Wopke Hoekstra. aan die tafel ook. En dan gaat Rutte met die enorme grijze zo. En die doet dan zo die vuist tegen die van Wopke. Hè? Weet je, met lachend en vrolijk. En dat je echt denkt, beseft hij wel in welke situatie wij zitten? Ook mede door hem. Begrijpt hij überhaupt wel hoe mensen... Hè? Want ik ben dan die algemene verslaggever die met mensen spreekt hierover ook. Hoe die over hem spreken en naar hem kijken. Ook VVD-kiezers, ook mensen die jarenlang, generaties lang VVD hebben gekozen. Hoe die hiernaar kijken en denken, ja maar, wat is dit? Nou, you tell me. En dan komt Pieter daar, Pieter Omtzigt. Die moet dan alles op zijn schouders nemen. Hè? En dat kan natuurlijk niet. Het is gewoon echt heel erg ongezond allemaal.
In Nederland.
We hadden het net al even over een van die andere grote problemen van de huidige tijd, de immigratie. Jij sprak voor jou in Nederland met Tom de Veer, directeur van hulporganisatie Connect International. Want die heeft een plan om alle problemen op te lossen.
Ja.
Nou, vertel. Verlos ons.
Ja, precies, precies. Kijk, het interessante aan Tom de Veer is dat hij een hele geschiedenis heeft binnen die ontwikkelingshulp.
Ja, het is een, naar hij zelf zegt, ook een linkse jongen. Niet iemand die uitgenodigd wordt voor een conferentie van de familie te doen.
Nou, er worden ook wel linkse, nogmaals, best wel linkse mensen uitgenomen. Maar hij is, hij heeft in die kampen gewerkt, overal ter wereld. Hè? Afghanistan, Albanië, Rwanda, Oeganda en zo. Dus hij kent, hij is echt iemand met die zijn met zijn laars in de modder heeft gestaan. En wat hij zag is die enorme aantallen asielzoekers die ook om economische redenen naar het Westen komen. En die vervolgens, als ze bijvoorbeeld in Nederland zijn, hier eigenlijk niet meer weg kunnen. Hè, want er wordt bijna nooit iemand uitgezet. En de aanslag die dat doet op onze verzorgingsstaat. Maar ook de manier waarop dat onze culturele identiteit ondermijnt. Hè. Want hij is iemand die zegt, ja, hij woont dan in Noord-Holland. En hij zegt, ja, als ik over 20 jaar hier, als mijn kinderen hier 5 keer per dag dan de islamitische gebedsoproep moeten horen. Ja, ik vind het gewoon niet prettig. Hè, want dat is wezensvreemd aan onze cultuur. Nou, precies al die dingen die heel veel mensen ook vinden. Bovendien, we halen, nou ja, dat weet iedereen wel. We halen het tribalisme binnen. We halen al die conflicten uit Midden-Oosten halen we naar binnen. Hè, de Palestina-Israël kwestie en zo. Al dat soort zaken. Hij zegt, en een principieel punt van hem is dat hij zei, toen in 2015 die grote vluchtelingenstroom op gang kwam, toen liepen hier allemaal mensen ons land binnen. Die gingen we opvangen en helpen, hè, bijvoorbeeld die Syriërs. En nu zijn ze al Nederlander. Hè? Ja, ze na 5 jaar zijn net 50.000 mensen hebben een Nederlands paspoort gekregen. Hè? Van wie het meeste Syriërs en Eritreërs. Dus we hebben nu allemaal Eritreërs.
We hebben 50.000 apothekers erbij.
Ja, we hebben nu allemaal Eritreërs met een Nederlands paspoort. Ja, dat denk ik ook. Hoe zijn die dan Nederlander? Hoe dan? Kennen ze de Nederlandse geschiedenis? Hebben zij hier wortels in Nederland? Kennen ze de Nederlandse, alle nuances van de Nederlandse poldermentaliteit? Kennen ze, natuurlijk niet. Ze hebben gewoon een Nederlands paspoort, maar ook kiesrecht enzovoort enzovoort. Dus die Nederlandse samenleving, die verandert dramatisch.
Wat stelt hij dan voor?
Nou, hij zegt, dat moet dus niet. Dan heeft het principiële punt afmaken, want hij zegt, de achterblijvers, de armen, de zwakkeren, die dus niet konden betalen voor die mensensmokkelaars en zo, want het kost duizenden euro's om naar Nederland te komen of naar het Westen te komen. Ja, die blijven achter. En uiteindelijk hebben die bevoorrechten hebben dus het Nederlandse paspoort, leven een prima leven hier. En die achterblijvers zitten daar in die ellende daar. Terwijl wij, in principe hadden ze hetzelfde recht, toch? Alleen ze hebben het niet gehaald in Nederland. Nou, wat hij voorstelt is, naar Deens model moeten wij helpen met opvang in de regio. Dus we moeten met allerlei staten daar in die regio deals gaan sluiten. Zeggen, joh, met onze ontwikkelingshulpbudgetten gaan we jullie helpen. Dan gaan jullie ten eerste helpen om die kampen op te pimpen. Hè, want dat moet gewoon goed op de benen worden gezet. En wat we vervolgens gaan doen, we gaan die lokale bevolking daaromheen helpen door hen een soort van basisinkomen te geven. Dus met 12 euro per volwassene kun je grote delen van de Afrikaanse bevolking al uit de armoede halen. Nou, dat kan ook allemaal binnen onze ontwikkelingshulpbudgetten. En hij zegt, dat is ook gebleken uit onderzoek, dat als je die mensen dan een soort deelinkomen geeft, dat ze daar ook echt wel dingen mee gaan doen. Dus gaan handelen of kinderen naar school sturen of een huis bouwen en zo. Dus dat is ook wel bewezen dat dat inderdaad wel functioneert. En het is geen microkrediet, ze hoeven niet terug te betalen. Je geeft het gewoon aan die bevolking. Dus niet aan die lijst, maar aan die bevolking. En ten derde moet je dan ook die landen, die opvanglanden helpen bij de repatriëring. Dus zodra het alweer in Syrië bijvoorbeeld veilig is. Zoals delen van Syrië nu weer veilig zijn. Dan ga je die mensen helpen om die Syriërs ook weer terug te brengen.
Zijn er in dit soort discussies eigenlijk altijd twee argumenten die worden aangedragen? Eén van, dat moeten we Europees regelen in Brussel. Nou, dan kan je net zoals Denemarken heeft gedaan een opt-out onderhandelen. Maar tweede is ook van, er wordt al heel veel, het merendeel van de vluchtelingen wordt al opgevangen in de regio. Pakistan tot
Turkije,
Turkije natuurlijk een deal meegesloten. Dus dat is natuurlijk ook al waar volop wordt ingezet. In hoeverre is dit plan van hem dan anders of revolutionair?
In die zin dat je dus niet zegt, zoals tegenlanders Turkije, oké, vang maar op en bekijk het verder maar. Maar dat je dus echt structureel dit tot beleid gaat maken. Dus dat je ten eerste dat je zegt, zoals Denemarken, wij vangen in ons land niemand meer op. Want de Denen hebben dat geoutsourced. Hè? Als je in Denemarken asiel wil aanvragen, dan ga je naar Rwanda. Wat op zichzelf een heel goed idee is natuurlijk. Dan wacht je in Rwanda je procedure af, krijg je status, dan mag je naar Denemarken. Maar in Denemarken zelf is de bedoeling, worden asielzoekers niet meer opgevangen. Zou voor Nederland ook een goed idee zijn, want dan zitten die AZC's niet meer zo vol. En dan ontlast je ook die woningmarkt uiteindelijk. Dus dat je daar structureel beleid van maakt en dat je ook structureel dus die bevolking met financieel helpt, met ontwikkelingshulpgeld, wat nu binnen de ontwikkelingshulpbudgetten valt. En dat je partners zoekt. Hij zegt ook bijvoorbeeld, Rwanda heeft gewoon veel geld gekregen van Denemarken om dit mogelijk te maken, die opvangcentra daar. Bovendien zegt hij, wat er aan zit te komen met die klimaatverandering is dat de hele delen van Afrika gaan verwoestijnen. Dus er komen inderdaad die klimaatvluchtelingen waarvan Baudet en Wilders en zo dan altijd zeggen, die bestaan niet, maar die bestaan natuurlijk wel als klimaat verandert en je hebt geen gras meer voor je dieren en je geen water meer, dan ga je elders naartoe. Dus er kan de komende tijd, de komende jaren, komt er een soort van vluchtelingenstroom van misschien wel 200 miljoen mensen op gang. Ja, dat kan, als dat 10% van naar Europa gaat, is 20 miljoen. Of misschien 50% is dan 30 miljoen. Dat kan Europa natuurlijk helemaal niet opvangen. Dus hij zegt, we moeten kijken of in Afrika niet staten zijn te vinden die zeggen, we hebben nog heel veel territorium hier. De lege gebieden, die zijn er natuurlijk wel. En wij zijn cultureel en ook religieus zo verwant met die groepen die op de vlucht zijn geslagen, dat wij een deel daarvan wel bij ons willen onderbrengen. Hij zegt bijvoorbeeld Oeganda. De Soedanezen zijn in Oeganda welkom, ook vanwege dit soort redenen. Dus je gaat een beetje weer terugdenken, terug naar ook het tribalisme in die zin dat je, kijk, die grenzen in Afrika zijn natuurlijk volstrekt willekeurig. Die stammen die leven over al die grenzen. Dus dat je een beetje gaat kijken, wie past nou bij wie en wie kan dan naar welk land. En dat die Afrikaanse landen daarvoor dan ook weer geld krijgen. Dus we moeten gewoon heel veel, wij, en daar ben ik het wel mee eens, moeten heel veel geld investeren en zorgen dat het ook goed terechtkomt in dit project, zodat uiteindelijk Europa niet overlopen wordt, wat dreigt. Want destijds in 2015 werd Duitsland overlopen, weet je, als stonden ze daar toen aan de grens. Dan wist Merkel ook niets beter te doen dan te zeggen, gooi me open en wie schaffen das? Nou, dat is dus gewoon niet gelukt. En er dreigt er nog veel grotere vluchtelingenstroom op gang te komen. Nou, als hij dan met dit soort plan naar de politiek gaat, naar D66 of CDA en zo, dan zegt hij, weet je, allemaal leuk en aardig, maar dat gaat hem niet worden. Dus dat verdwijnt dan ergens in een bureaula, omdat er geen politieke wil is. En dan denk ik, hoe kan het nou zijn dat in Denemarken dit model deels dus functioneert, onder een sociaal-democratisch regering. Hè? De Denen hebben al heel lang, al een paar decennia, gezegd, immigratie moet ermee oppassen, want dat ondermijnt te veel onze culturele identiteit. Het is ook gewoon niet goed voor heel veel andere dingen, veiligheid, woningmarkt, noem maar op. En de sociaaldemocraten hebben nu dit toch wel heel vergaande plan geformuleerd om die opvang echt helemaal te outsourcen naar andere landen. En waarom kan dat daar wel? En waarom hebben zij wel die opt-out destijds bedongen binnen de Europese Unie en wij niet? Ja, en dan moet toch constateren dat onze leidende partijen, met name Mark Rutte en de VVD, hierin gewoon dit niet willen. Hè, die willen niet de rest van de EU tegen zich in het harnas jagen. Ja, ze willen toch gewoon meedoen met die EU-politiek van wat ik zie als open grenzen, helemaal nadat wij het Marrakesh-pact hebben ondertekend, staat daar niks te komst. Zijn we eigenlijk verplicht om die mensen hier op te nemen? Ja, en dat is toch onder in 10 jaar Rutte gebeurd. Had ook anders gedaan kunnen worden. Want je kunt die verdragen, ja, je kunt er onderuit, je kunt ze heronderhandelen. Je kunt zeggen, ja, we willen het toch anders gaan doen. We leiden onze samenleving, onze burgers hebben er te veel last van. We gaan opteren voor een andere aanpak en het gebeurt niet.
Wie het spoken week.
Een andere organisatie die gedwongen moet worden om mensen op te nemen is Defensie. Deze week in het nieuws dat Defensie moet aan het vrouwenquotum. 1 op de 3 militairen moet in de nabije toekomst vrouw zijn.
Ja.
We hadden daar ook een grote productie ook over in de krant van onze defensieverslaggever Olof van Jolen. En
ja.
In zijn hoofdverhaal een van de militairen die geconfronteerd wordt met dat quotum, wat aanvankelijk nog 1 op de 2 was. Dat is uiteindelijk 1 op de 3 geworden. Die riep tussen de bedrijven door uit, wat moeten we met al die wijven?
Ja, mooi hè. Ja.
Wat doet Defensie daarmee?
Nou ja, kijk, Olof heeft ook wel gelijk in de analyse die hij schreef. Van heel veel werk bij Defensie wordt natuurlijk niet meer heel fysiek, maar bestaat vooral uit intellectueel werk ook. Hè? Dus je hebt gewoon slimme mensen nodig die achter de computer zitten. En die
met een joystick een drone besturen.
Nou, bijvoorbeeld drone ergens op afsturen of die andere goede analyses maken en zo. Dus in die zin is er natuurlijk heel veel voor te zeggen om daar diversiteit een divers personeelsaanbod te hebben. Alleen, dus daar is niks op tegen. Alleen wat je dan ziet, ik zag in een reportage in NRC Handelsblad, en daarom zit het in onze woke rubriek. Voor een heel groot deel wordt dit weer gestuurd vanuit die gedachtes over diversiteit en inclusiviteit. En dat enorme gedram van deze mensen, die in alle organisaties zo langzamerhand hun cursussen opdringen aan het personeel, dat diverser moet worden en inclusiever moet worden. Terwijl het personeel er helemaal niet op zit te wachten, omdat op de werkvloer zijn ze al divers en inclusief genoeg, vinden ze. En ze willen niet de hele tijd lastiggevallen worden met de beschuldiging dat ze eigenlijk homoseksuelen en vrouwen en zwarten en zo zouden discrimineren. Nou, dat botst natuurlijk enorm. En dat zag je in een hele mooie reportage in Vrij Nederland. Die zijn dus gaan zitten bij zo'n scholingsdag.
In NRC was dat toch?
In NRC. Ja. En dan zie je daar de enorme onwil bij die soldaten. Die hebben denken van, moet ik hier? Maar ja, ze worden verplicht. En dan komt er weer zo.
Mensen die dan echt voor de 4de keer meededen aan zo'n cursus.
Precies.
En wordt mij nu weer voor de 4de keer verteld. Dat,
dat je anti-homo, dat je homo's discrimineert en zo. Ja, en dan komen er weer van die ik weet precies hoe het gaat, van die duurbetaalde gespreksleiders en consultants en zo. Die hebben dan uit diversiteit en inclusiviteit hebben gewoon een businessmodel gemaakt.
Ja, dat is iets waar we in deze rubriek wel vaker over hebben gehad. Het is gewoon een miljoenenindustrie.
Ja, dat is het ook. En niemand van die mensen die daar aanwezig is, zit daarop te wachten. Hè? Dat blijkt uit hun opmerkingen zo. De ene zegt, ja, ik word hier allergisch van. En ik baal ook van het ik word van toneelstuk naar workshop gestuurd. Het is nooit goed genoeg. Er lijkt helemaal geen waardering te zijn voor het werk dat we doen. Hè? En dan, bij ons is het helemaal niet nodig. En ik wil helemaal niet weten of mijn collega homoseksueel is. Maar mij het uit. Voor mij is iedereen gelijk. Maar dan heb je wel zo'n Marokkaanse, Marokkaanse commandanten, meen ik, die dan, dat is wel een heel interessant moment in deze in dit gesprek trouwens. De plaatsvervangend commandant Mustafa Hilali, die ik lees het even voor, die zegt, ik hoor al jaren in Nederland eigenlijk dit over Marokkanen, dat omdat ik Marokkaan ben, zal ik wel een crimineel zijn. Omdat ik moslim ben, zal ik wel een terrorist zijn. Dat raakt me ontzettend. Weet je wat de pech is? We moeten het hierover hebben. Deze uitspraken gebeuren wel. En al was het er maar eentje, enzovoort, enzovoort. En dan zegt een van die instructeurs, luister eens even, ik vind het echt heel vervelend dat jij die dingen hebt meegemaakt als Marokkaan. Maar ik kom uit Amsterdam-Noord en de keren dat er een mes op mijn keel is gezet door iemand van Marokkaanse afkomst, kan ik niet op één hand tellen. Dus hoe ik mij daar als Hollandse jongen bij heb gevoeld, is precies hetzelfde. Ja, dat vind ik in de eerste plaats enorm dapper dat hij het zegt. En ook dus heel tekenend. Want die Marokkaanse commandant, die wil hier dus weer een soort van toneelstuk van maken. Van kijk eens, Hoe erg wij minderheden worden gediscrimineerd. Ik als Marokkaan, maar ook de transgenders en zo. En die Hollandse jongen die zegt van ja, luister eens even, dit is de werkelijkheid. Zo gaat het toe op straat. Mm-hmm. Dus flikker even op met je opmerkingen over discriminatie. Er is altijd, bij ons gebeurt er ook van alles tegen
allebei ons. Ongelijk.
Ja, dus ze hebben allebei gelijk. Maar ik sta er wel aan de kant van instructeur 2, zoals hij genoemd wordt. Want dit is gewoon hoe de straat functioneert. En om alles te benoemen en om alles te willen wegwrijven, alles te willen gatsteken en alles te willen elimineren, daarmee haal je ook heel vanzelfsprekend normaal menselijk gedrag wil je dan wegpoetsen. Want iemand zegt ook in deze tekst van ja, luister, ik heb een transgender in mijn eenheid. Maar ik moet wel een kruisje zetten, man of vrouw, op een formulier. En ik weet niet wat hij is. Is hij nou man of vrouw? En ik durf het hem niet te vragen. Dus door al die druk vanuit die cursusleiders en zo, die zeggen nee, je moet er heel omzichtig mee omgaan. Het
wordt eigenlijk minder bespreekbaar daardoor.
Wordt het daardoor juist minder bespreekbaar?
Tegelijkertijd, en dat schrijven wij ook in de krant, Defensie heeft 9000 openstaande vacatures. Dat is 20% van alle militaire functies, die is onvervuld.
Ja.
Wat dat betreft zou het goed zijn als er een zooitje mensen, of het nou vrouwen zijn of niet, wordt aangenomen.
Ja, natuurlijk. En daar is ook dat wat Olof schrijft. De vrouwen kunnen natuurlijk hele specifieke functies gewoon heel goed uitvoeren. En ik herinner me een keer, ik was ooit een keer met Balkenende in Kabul. Toen hij nog premier was. En de chauffeur die ons in zo'n panzervoertuig door Kabul reed, dat was een jongen van Turkse afkomst. En de jongen die eenheid die ons beschermde leidde, was een jongen van Marokkaanse afkomst. Dus, en die beschermde dus, dat realiseerde ik mij op dat moment, dat is een beetje misschien omgekeerd racisme, maar op dat moment dacht ik van, het is toch wel mooi, zo'n Turkse jongen en zo'n Marokkaanse jongen die ons en de premier van Nederland hier beschermen tegen wat misschien echt wel concreet gevaar is. Dus weet je, daar is niks, ik bedoel, natuurlijk, normaal, maar het zou normaal, kijk, nu zou ik het, dat is al heel lang geleden, nu zou het me misschien niet eens meer opvallen, dus het is ook de bedoeling natuurlijk, dat het normaal wordt, en door al die cursussen aan te bieden en zo, maak je er weer zoiets specifieks, unieks van al deze mensen, hè? En dat heb ik daarop tegen, en die kritiek van die jongens daar op die werkvloer, dat is natuurlijk ook dat, zo van jongen, we werken al jaren met mensen van diverse afkomst. En er is eigenlijk helemaal geen probleem. We hebben er eigenlijk helemaal geen probleem mee.
Wiert, dank je wel.
Dank u.
Ik geloof dat je nog even een reclameboodschap de ether in wil slingeren. Want mensen kunnen weer stemmen.
Juist.
Op ons.
Mensen kunnen stemmen op ons. Want de podcast awards die worden weer uitgereikt.
De belangrijkste prijzen van het jaar.
De veruit belangrijkste prijs van het jaar. En wij zitten met onze nieuws- en opiniepodcast bij de laatste 5.
Daar hebben we heel veel geld voor moeten betalen.
Daar hebben we enorm veel mensen voor moeten omkopen. Maar nog steeds niet genoeg. En het geld is op. Dus nu willen wij de mensen vragen om ook gewoon gratis dan op ons te stemmen. Zodat deze podcast, waarin nu toch altijd weer een heel ander geluid hoort dan in andere podcasts. Om die omhoog te stoten in de vaart der volkeren. Dus onder de tweet waarin wij deze podcast op het internet brengen, zal ik nog even die link ook naar de plek waar mensen kunnen stemmen toevoegen.
En voor de mensen die geen Twitter hebben, die kunnen naar de website podcastawards.nl en stemmen kan nog tot 10 oktober.
Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, altijd met een scherpe mening.
En dan denk je, en al die praatprogramma's, gadverdamme zeg.
Met Ajax-volger Mike Verwij, altijd met het laatste nieuws.
Lampkoek twee keer op elkaar is nog geen 2 meter. Nee.
En het allemaal onder mijn leiding, Pim Cedé. Wat is eigenlijk het belangrijker voor de stad Rotterdam? Songfestival of Feyenoord Utrecht? Iedere maandag en vrijdag op de site van De Telegraaf en in je favoriete podcast-app.